We slaan vanmiddag Gods woord in het Nieuwe Testament open, waaruit wij samen lezen 2 Korinthe 1, vanaf vers 1 tot en met vers 14.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook mede arbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent, of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult, gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus.
We slaan vanmiddag de Heidelberger Catechismus open, gemeente, en we lezen samen zondag 1. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd in zondag 1, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. We beginnen gemeente vanmiddag opnieuw met de Heidelberger Catechismus. De vorige keer, en dat was ook de eerste keer dat ik in uw midden de Heidelberger Catechismus mocht uitleggen, hebben we vooral gelet op de verschillende dwarsverbanden, het theologisch denken, om het zo maar te zeggen, van de Heidelberger. Wat staat deze mensen die dit geschriftje hebben opgesteld nu eigenlijk voor, en hoe luisteren ze in getrouwheid naar de Heer, ook naar de schrift? Dat betekende dat we, toen we de Heidelbergen doorgingen, nog verschillende keren ook moesten bladeren. Om ook die lijnen te zien lopen. Sommigen van u moesten daaraan wennen. Een enkeling wende er helemaal niet aan. Maar vanmiddag zullen we een begin maken met de Heidelbergen catechismus. En vooral ook letten op de Bijbelse onderbouwing van de antwoorden die in de Heidelbergen catechismus gegeven worden. Dus dat betekent heel concreet, jongelui en kinderen, dat we ook zullen letten op die kleine lettertjes onder elk antwoord. Die Bijbelcitaten, tekstverwijzingen. Dat zijn er niet weinig trouwens in de Heidelbergen catechismus. Allerlei tekstverwijzingen, citaten, meer dan 850 tekstverwijzingen staan er in totaal in de Heidelbergen catechismus. Meer dan 8500. Dat is niet niks. Hoe we dat gaan doen in de komende tijd die voor ons ligt, dat is eigenlijk heel eenvoudig. We zullen steeds vanuit elke zondag teruggaan naar één specifiek Bijbelgedeelte. En dat is voor vanmiddag dus 2 Korinthe 11. Dat betekent dat we maar 2 keer hoeven te kijken. De ene keer naar de zondag die behandeld wordt en de andere keer naar de Bijbelse onderbouwing van die zondag. Dan raken we eigenlijk al meteen ook een van de doelen waarmee de Heidelbergen catechismus is opgesteld. Ik zei het al net, meer dan 8500 Bijbelcitaten staan er onder de antwoorden in de Heidelbergen catechismus. Elk antwoord, met uitzondering van antwoord 68, daar staat wel één of meerdere tekstverwijzingen naar een passage of naar een vers in het Oude of Nieuwe Testament. Die zijn er niet later bij bedacht door mensen na Heidelberg. Ze zijn er ondergeplaatst in opdracht van de persoon die Ursinus en Olivianus de opdracht gaf om de Heidelbergen te schrijven. De keurvorst Frederik Hendrik III. De meeste citaten zijn trouwens door hem opgezocht en eronder geplaatst. Uiteraard natuurlijk ook met goedkeuring van de opstellers van de Heidelbergen catechismus. Maar er was dus wel een intensief overleg, een overeenstemming. Waarom wilde hij dat nou eigenlijk en waarom stonden uiteindelijk ook deze twee jonge mensen die de Heidelberger hebben opgesteld er van harte achter? Wel, het doel van de Heidelberger catechismus was om het woord te brengen bij het hart van het volk. Gods woord moest opengaan, letterlijk opengaan, leren Bijbel lezen. Dat is het doel waarvoor de Heidelberger uiteindelijk is opgesteld. Dat de Bijbel open gaat. Heel letterlijk. En ik hoop dat dat ook een van de vruchten en de zegening mag zijn op de prediking in de komende tijd die voor ons ligt. En dat in het leven van verschillende jongeren, maar zeker ook van ouderen, waar op dit moment de Bijbel nog gesloten is, met uitzondering van dit moment hier in de kerk, maar voor de rest van de week leest u niet uit de Bijbel. De Bijbel wel open gaat. En wie Gods woord dan gaat lezen, wordt op enig moment door Gods woord gelezen. Want dat was het tweede doel wat de keurvorst voor ogen stond en wat de Heidelberger ook beoogt. Dat niet alleen de Bijbel open gaat en dat we thuis raken in de schrift. Wat dat er gaat, wil de Heidelberger niet anders zijn dan een leeswijzer in de Bijbel. Maar dat het bladeren in de schrift, het lezen van de tekstverwijzingen onder elk antwoord, ons ook te pakken neemt, als ik het zo mag zeggen. Ons aangrijpt. Waardoor we ook los van de Heidelbergen catechismus thuis gaan raken in de gehele Bijbel. Want dat is het volgende wat opvalt. Het is niet alleen een boekje wat gelezen wil worden met het oog op het lezen van de Bijbel. Een soort opstap, als ik het zo oneerbiedig even mag zeggen. Het is ook een boekje wat ons in ons denken over Bijbelse woorden wil vormen. Wat is de Bijbelse betekenis van geloof? Wat is de Bijbelse betekenis van de naam Christus? Wat is de Bijbelse betekenis van de doop? Wat is de Bijbelse betekenis van het gebed? De Heidelberger Catechismus wil ons daarin vormen. En dat hebben we niet alleen nodig met het oog op de jonge generatie. Het trof me vanmiddag toen ik hier zo zat onder het zingen. En je kijkt er zo de gemeente in dat je verschillende kleine kinderen ziet. Waarvan je weet voor het eerst in hun leven horen ze op dit moment. Al zijn ze zich dat misschien nog niet eens zo bewust. Prediking over zondag 1. En er zijn er onder ons die in herinneringen kunnen teruggaan naar de tijd van dominee Smits. Toen hij hier stond en de Heidelberger Catechismus op zijn onnavolgbare wijze in het midden van de gemeente heeft uitgelegd. De trouw van God, ook in het midden van onze gemeente. Dat kan je soms ontzettend ontroeren. Ik hoop dat u dat ook kent. Als je vanmiddag, en dat geldt meerdere ouderen in onze gemeente, rondkijkt en je ziet aan de kleinkinderen zitten, dan zit je toch in stilte toch ook te bidden, of niet? Ja, dat het opkomende geslacht, zoals we dat zongen met Psalm 78, vanuit hun hart in deze tijd hun hoop op God zouden leren stellen. Wat is God dan ook goed gemeend? Dat we staan op de schouders van het voorgeslacht. Ook terug mogen grijpen op datgene wat in de loop van de tijd al beproefd is. Maar velen voor ons, die enige troost in leven en sterven, in de diepste dalen van het leven, langs de randen van de afgrond, maar ook op andere momenten in het leven en uiteindelijk ook in het sterven, troost persoonlijk met hun hart ook mochten kennen. En daar vaak op een rijke, eenvoudige wijze van mochten getuigen. Dat is het doel van de Heidelberger. Dat we thuis komen. Maar dan wel bij God. Dat de Heidelberger wat met de schrift heeft, gemeente, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de tijd waarin dat ontstaan is. De Heidelberger Catechismus, de tijd van de reformatie. Toen de Bijbel weer open ging, op de kansel weer gewoon in de eigen volkstaal Gods woord werd uitgelegd, op een begrijpelijke wijze. Toen het niet meer verboden was om een Bijbel in huis te hebben, de mensen ook een Bijbel mochten lezen aan tafel. Toen in het onderwijs weer de schrift openging, kinderen niet opgroeiden in een kerk, terwijl ze nooit een Bijbel van binnen hadden gezien. In een tijd waarin de schrift alleen, het sola scriptura, hoog in het vaandel stond. En met zoveel zeggingskracht en met zoveel overtuiging ook gebracht werd, niet alleen in de samenleving, maar ook in de kerk, dat ook het kerkelijk gezag moest buigen voor Gods woord. Alleen de Heere heeft het eerste en het laatste woord. En dan leven wij vandaag de dag in een hele andere tijd. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat een voortdurende strijd is. Dat de schrift alleen, het sola scriptura, voortdurend onder druk staat. Is het niet van de kant van een kerk, naast de Bijbel, het kerkelijk gezag, denk aan Rome. Dan wel van de kant van de overheid. De Bijbel moet onderworpen worden aan de grondwet. Nou, dat begint in deze tijd ook wel te schuren, artikel 1 van onze grondwet. En we zien dat ook vandaag de dag in de politiek gebeuren, verschillende stemmen die opgaan. Die zeggen dat het onmogelijk is, dat je een Bijbelstandpunt kan uitdragen wanneer die haak staat op artikel 1 van de grondwet. Maar ook in het kerkelijke leven. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, om ook iets van de actualiteit erin te laten doorklinken. En denk ik ook aan de discussie binnen onze kerken. Heeft nou de Bijbel alleen het eerste en het laatste woord? Of spreekt de samenleving en de cultuur waarin wij staan ook zo sterk mee dat we op enig moment, en ik citeer nu een Nederlands gereformeerde predikant, dominee Meurde uit Haarlem, maar moeten accepteren dat het gezag van de Bijbel een stap achteruit moet zetten om plaats te maken voor onze cultuur. En dat het in deze tijd natuurlijk niet meer van deze tijd is om de ambt te onthouden aan een vrouw. Daar denken we nu anders over. Dat Dat is de mening van Paulus, maar die is cultuurgebonden. Nou, daar hebben we ook sola scriptura. Of alleen het woord, onverkort. Of de Bijbel onderworpen aan wat wij vandaag in 2019 denken, vinden en vooral ook voelen. De Heidelberger Catechismus is niet alleen letterlijk gebouwd op grond van de schrift. Je kan het met één oogopslag zien, die grote letters, het antwoord, die kleine letters, de tekstcitaat. Het is ook helemaal doortrokken van de schrift. Allerlei uitdrukkingen, we zullen dat ook gaan zien in de komende tijd. Allerlei zinswendingen. Soms ook midden in een antwoord, plotseling een soort klein citaat van een tekst dat er staat. En op verschillende momenten in de Heidelberger Catechismus worden letterlijk bijbelcitaten opgenomen. Ze maken allemaal duidelijk dat de Heidelberger Catechismus eigenlijk niets anders wil dan nazeggen wat Gods woord ons voorzegt. En wat dat betreft, gemeente, daagt de Heidelberger Catechismus ons ook uit. Om in die zin ook kritisch te zijn. Net als de gemeente van Berea, die luisterend naar die dominee die op die zondag voorkwam, een zekere Paulus, toetsen aan de hand van de schrift om datgene wat hij zei ook te controleren. Is het ook in overeenstemming met Gods woord? Nou, zo'n houding wens ik u en mezelf van harte toe. Uit liefde tot Gods woord en tot de God van dat woord. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en dan maken we de stap ook naar zondag 1. Dat is dat de Heidelberger Catechismus ons aan de hand van één belangrijk thema wilt gidsen door de schrift. En dat thema is meteen ook de inzet van de Heidelberger Catechismus zondag 1. Het thema is troost. Keer op keer, al luisterend naar de schrift, zullen we moeten kijken hoe dat bijbelgedeelte wat dan ligt opengeslagen zich verhoudt tot het woordje troost. Dan begint al direct straks met zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God? Al luisteren naar dat antwoord en ook de Bijbelse onderbouwing van dat antwoord, zullen we dat op geen enkele manier uit het oog mogen verliezen. En ik zou ook niet weten hoe we over schuld, zonde, ellende, doemwaardigheid, vloek en oordeel kunnen spreken tegen de achtergrond van God, die doemwaardige zondaren wilt vertroosten met de belofte van het evangelie. Maar als dat zo het geval is in de Heidelberger Catechismus, dat dus eigenlijk het thema is, waardoor we voortdurend ook gegidst worden door de schrift, aan de hand van dat ene woord troost, dan betekent dat ook meteen dat verschillende allerlei andere onderwerpen en thema's buiten zicht vallen of niet of nauwelijks aan de orde zullen komen. Ik denk om maar even een voorbeeld te noemen, jonge lui, denk aan het thema verbond, van het thema verkiezing en verwerping. Hier en daar worden ze wel aangestipt door de Heidelberger Catechismus, ook het thema verbond, verkiezing, maar het krijgt niet nadrukkelijk de aandacht. Dat betekent niet dat deze mensen, Olivianus en Ursinus, zich niet hebben bezig gehouden met dat thema. Integendeel, ze hebben daar veel over geschreven, maar dan in andere boeken. Maar met dit geschriftje stond hun een ander doel voor oog. Om ons in ons leven, met het oog ook op het sterven, vertrouwd te laten maken met God, die wil troosten. Dat betekent ook dat bepaalde onderwerpen in de Heidelbergen niet aan de orde komen. Ik noem alleen maar een onderwerp wat me na aan het hart ligt. En dat is het onderwerp Israël. Dat is geen verwijt aan de Heidelberger Catechismus. Jij gaat tijdens een rekenles ook niet vragen aan de juffrouw over de spelling van een woord. Dan zegt de juffrouw op dat moment, nou, dat is nu niet aan de orde, we hebben nu rekenen. Vanmiddag is het taal, dan kun je dan je vraag stellen. Zo nuchter moeten we ook omgaan met de belijdenisgeschrift. Ze stellen het niet aan de orde, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet hebben gezien. Maar om te voorkomen dat wij door de bomen het bos niet meer zien, houden ze zich gewoon heel eenvoudig bij thema. Wat is nou je troost in leven en in sterven. Ik zei het al een paar keer, de Heidelberger Catechismus wil als het ware een wisselwerking, een soort pendelbeweging zien gebeuren, al luisterend naar het boekje van Heidelberg, dat we de Bijbel open doen. En omgekeerd, wanneer wij de Bijbel hebben opengeslagen aan de hand van de Heidelberger Catechismus en luisteren naar de tekst, dat we dan vervolgens ook kunnen kijken hoe de Heidelberger Catechismus de Bijbelse boodschap van dat gedeelte van middenrust 2 Korinthe 1 heeft samengevat en dat heel concreet toesnijdt op dat ene onderwerp. Wat is nu uw enige troost in leven en in sterven? Nu moet ik direct aan beide hand de jongeren toegeven die al lang heeft gecontroleerd onderaan zondag 1 of 2 Korinthe 11 daar vernoemd staat dat dat niet zo is. Met alle tekstverwijzingen die er onder de zondag heen staan, 2 Korinthe 11, 2 Korinthe 1, in ieder geval het gedeelte dat we samen gelezen hebben, wordt daar niet genoemd. Waarom heb ik dan wel gekozen voor dit schriftgedeelte vanmiddag, om aan de hand daarvan ook te gaan luisteren naar zondag 1? Wel, het ontroerde mij, gemeente, en het heeft mij diep geraakt, en ik moet ook eerlijk bekennen, voor het eerst in al die jaren dat ik de Heidelberger Catechismus bepreek, trof me dat ontzettend diep, dat wij deze vraag aan elkaar mogen stellen. En ik wil daarom toch even aan het begin van de Heidelberger Catechismus samen met u op de rem trappen en een pas op de plaats maken. Wij mogen vanmiddag deze vraag stellen. Wat is nu uw enige troost? Het gaat me nog niet eens om het antwoord. Dat zullen we zo meteen wel lezen. En hoe rijk dat antwoord is. En hoe evenwichtig en eenvoudig dat antwoord getuigt van het fundament van die enige troost. Maar alleen al het feit dat we deze vraag aan elkaar mogen stellen, dat van God mag. Sterker gezegd nog, dat de Heere dat ook wil, dat we deze vraag stellen. En dan zit ik eigenlijk al met u in het hart van het schriftgedeelte van vanmiddag. Laten we dat maar even openslaan, 2 Korinthe 1. Want dat is de inzet waarmee Paulus ook begint in vers 3. Die lofzang, kenmerkend voor de manier waarop Paulus een brief geschreven aan de gemeente opent met de woorden geloofd. Of gezegend, maar dan wordt er ook bedoeld geloofd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheid. En dan komen die woorden. En de God van alle vertroosting. Er staat niet de God die troost. Iets wat God zou doen, wat hij kan, en wat er op bepaalde momenten ook bewijst. Maar er staat een God van alle vertroosting. Dat betekent dat de nadruk valt op wie God is. Een vertroostende God. Die vraag waarmee de Heidelberger Catechismus inzet, wat is nu uw enige troost in leven en sterven, raakt direct het hart van God. Niet zijn handen, wat hij doet, niet zijn mond, waarmee hij vertroostend spreekt, maar zijn hart, zijn wezen, wie hij is. Ik zou er vanmiddag eigenlijk een preek over kunnen houden. Misschien een ander moment. Maar dat zondag één deze vraag aan de orde stelt, tegen de achtergrond van wie God is, gemeente. Dat wij niet met een God van doen hebben die af en toe is vertroost, die bij tijd en wijle vertroostende woorden spreekt. Maar die vertroostend is. Het hoort bij hem. Hij is zo. Haal je dat woord vertroosting eruit, zo suggereert Paulus, dan hebben we een afgod. Dan haal je, mag ik het eens met eerbied zo zeggen, gemeente, het hart uit God. En dan houdt God op te bestaan. Ik hoop dat het u diep ontroert. Dat we vanmiddag hierover met elkaar mogen spreken. Enkel en alleen vanwege het feit dat God zo is. En wat geeft dat tegelijkertijd ook een heerlijk zicht op troost. Dat is nu helemaal afhankelijk van God. Dat welt op uit het hart van God. Dat benoemt het Oude Testament met die prachtige uitdrukking Gods innerlijke barmhartigheden, waar Maria, Zacharias, Elisabeth en Simeon op de grens van Oud en Nieuwe Testament zo rijk over gezongen hebben. Dat zijn nou de diepste gevoelens die leven in het hart van God, die de Bijbel benoemt als troost. Troost is altijd gericht op een ander. En dat tekent de Heere trouwens ook ten voeten uit. Er staat de God van alle vertroostingen. Paulus begint niet alleen zo deze brief. Let u ook even op de volgorde. Ik kijk even met u naar de opbouw van vers 3. Er staat, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komen de woorden weer in de omgekeerde volgorde terug. De Vader en de God van alle vertroostingen. Kijk eens even hier. De tekst begint met God, Vader, in het midden onze Heere Jezus Christus, Vader, God. Doet Paulus dat alleen maar om uit te leggen op een hele mooie manier wie de Heer is? En om het zomaar even tegen elkaar vanmiddag te zeggen, is het een soort woordspelletje wat hier gebeurt? Nee, waar Paulus eigenlijk mee inzet is met het belijden van wie God is. Heel nadrukkelijk begint hij deze brief met het benoemen van God de Vader. Maar hoe zouden wij over God kunnen spreken? En hoe zouden wij God kunnen kennen? En hoe zouden wij door God vertroost kunnen worden? Als niet het hart gevormd wordt door zijn enig geboren zoon, onze Heere Jezus Christus. Vandaar dat Christus in het middelpunt van dit vers staat. Alleen in en door hem kennen wij God en laat God zich kennen. Maar wij kennen Christus ook niet zonder God. Geen Jezus zonder Vader. En geen Christus zonder zijn God. Alle drie staan ze hetzelfde voor. En dat is vertroost. Paulus werkt dat trouwens ook uit en ik kijk nog even met u naar de tekstgedeelten. Als hij dat zo uitlegt, vers 3, ik lees even met u verder. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God alle vertroostingen. En dan legt Paulus stap voor stap uit wat hem voor ogen staat met het woord vertroosting. Die ons vertroost in al onze verdrukkingen, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Eigenlijk zou je al luisterend naar de tekstgedeelte tegen elkaar kunnen zeggen vanmiddag, gemeente, de tekst beweegt zich over twee sporen. Het ene spoor is het woord verdrukking. En het andere spoor is het woord troost. Maar dan zitten we eigenlijk al in het hart van zondag 1. Want als deze zondag stelt die vraag, wat is nou uw enige troost in leven en in sterven, dan veronderstelt die vraag verdriet, lijden, pijn, moeite, zorg. Als gevolg van de zonde, maar de troost van zondag 1 en ook wat Paulus voor ogen staat, stop niet bij de gevolgen van de zonde, maar raakt ook het hart van de zaak zelf. De zonde in al zijn ontluistering. De zonde waarmee we God onteren. Ik kom toch even terug op mijn opmerking aan het begin van de preek. We mogen het aan elkaar vragen. Wat is uw enige troost? Ondanks wie we zijn. Want de ellende, wat in dat woord troost doorklinkt, het verdriet wat je doorheen hoort trillen, de rampspoeden, maar ook de bron en de oorsprong daarvan, en dat is u en mijn zonde tegen God. Ze zijn voor deze God geen belemmering om ons in ons leven en in ons sterven te kunnen en te willen vertroosten. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd, gemeente, maar ik wil het vanmiddag nog een keer zeggen. Al heb je nou alles tegen. Ook je leven. Je levensomstandigheden. Je zonde en je schuld. Je hebt altijd God mee. De God van alle vertroosting. Noem eens een vorm van verdriet. Ook de droefheid naar God. Er is een God die daar raad mee weet. En wil troosten. Wat is dat machtige, gemeente? Dat de inzet van Paulus in deze brief bij God begint. En dat de Heidelberger Catechismus precies op dezelfde manier begint. Laten we maar even naar die zondag kijken. Als die zondag dan klinkt, gemeente, die vraag klinkt, wat is uw enige troost beide in leven en sterf? Dan zit het antwoord in met ik, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterf. Maar dan blijft het niet bij ik. Dan wordt de brug al heel snel geslagen naar drie andere personen. Niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij altijd de heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart. Zonder de wil van mijn hemelse vader. Eerst de zoon, nu de vader. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest. Eerst de zoon, dan de vader. En nu de geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Al heb je nou alles tegen. Je hebt een drie-enig God. Vader, Zoon en Geest. Altijd mee. Ligt niet aan God als je vanmiddag in de kerk zit zonder God. Zoek de oorzaak echt bij uzelf. Maar het ligt ook niet als God als je vanmiddag zonder God de kerk uitgaat. De Heidelberger Catechismus wil je als het ware bij de hand nemen en je brengt in het hart van de schrift 2 Korinthe 11. Om je met eerbied gesproken kennis te laten maken met wie God is en ook voor u en jou wil zijn. De God nu van alle vertroosting. Kijk, daarom is dat antwoord, hoe vol het ook is, ook zo eenvoudig en persoonlijk. Wat is nou uw en jouw enige troost in leven en in sterven? Hoe wordt de troost van zondag 1 ons eigendom? Dat is het laatste wat vanmiddag vanuit de tekst en vanuit zondag 1 ons wordt eigen gemaakt. Wel, de Heidelberger Catechismus zegt dat in vraag en antwoord 2. Kijkt u maar even met me mee. Er staat: hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Dus hoe leer ik uit deze troost te leven en te sterven? Het antwoord is dan 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Ten derde hoe ik God voor zulke verlossingen zal dankbaar zijn. Let u er even op dat alle 3 de stukken in de tegenwoordige tijd staan. Daar staat niet: allereerst moet u dit, vervolgens moet u dat, en als het tweede is afgerond, bent u bij het derde, en dat ligt misschien nog in de toekomst. Nee, dit antwoord staat in de tegenwoordige tijd. En daarom hoort het ook in het hart van een christen. In het hart van de omgang met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is ook bijbels. De gedachte dat voorafgaand aan het kennen van God, ik eerst mijn schuld en zonde moet kennen, is geënt op de praktijk. De meeste mensen die de Heere leren kennen. Er zijn er, ook onder ons, die de Heere vrezen vanaf de kinderjaren. En die vaak daarom ook worstelen met de vraag: hoe groot en hoe zwaar zijn mijn zonden nu eigenlijk? Waarom worstelen ze daarmee? Omdat de Heere vanaf de kinderjaren tere vrezen des Heeren in hun hart heeft geplant en hen zo heeft bewaard voor veel zonden. En tegelijkertijd, gemeente, als ik naar hen luister, de persoonlijke gesprekken in het pastoraat, dan moet ik vaak ook tot mijn eigen schaamte zeggen dat deze onder ons, die de Heere van kinds af aan vrees, een diepere zondekennis hebben dan menigeen die door God krachtdadig uit de kroeg of uit de wereld tot stilstand is gebracht en onder het gehoor van de prediking van het evangelie de Heere mocht leren kennen. Wat ik daarmee bedoel is dit, en dan maken we ook weer de stap terug naar de schrift, dat is het volgende. Mensen die door de Heere radicaal in hun nekvel zijn gegrepen, blijven vaak bij die gebeurtenis hangen. Ze kunnen heel concreet noemen wat er eertijds in hun leven speelde. Maar als je dan vervolgens gaat praten over de verdieping van die zondekennis in de jaren daarna, toen ze de Heere stap voor stap mochten leren kennen, staat de wagen vaak stil. Dan blijft het aan de oppervlakte van de gebeurtenis van toen en daar en dat moment. Daarmee ontken ik niet dat de Heere begonnen is in hun leven. Maar misschien raak ik vanmiddag wel een pijnlijke plek bij u. Ik constateer wel dat u weinig beoefent de belofte van zondekennis in het stuk van de heiliging. U hebt genoeg aan uw verleden. Daartegenover staat dat zij die de Heere van kinds af aan kennen, juist door de innige, vertrouwelijke omgang met God, vaak een veel scherper oog hebben gekregen voor het venijn van die kleine vosjes. Omdat de snaren van hun kinderhart van jongs af aan strak zijn gespannen door de Heilige Geest. Ze daarom vaak ook de tere omgang met de Heere en het terugtrekken van de Heere wanneer de zonden in het leven gaan opgelden veel scherper merken en eerder voelen. En daarom ook veel eerder de binnenkamer opzoeken om hun zonde voor God te belijden. Dan zitten we eigenlijk al in het hart van 2 Korinthe 1 gemeente. Kijkt u maar even met me mee naar de lijn die Paulus maakt en waarop dus ook deze zondag is gebaseerd. Ik leg het even met u op de twee lijnen. Er staat in vers 4, en dan komt eigenlijk diezelfde vraag van de Heidelberger Catechismus terug. Hoe wordt die troost van God nu mijn eigendom? Wel, zegt Paulus, die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost hebben. Blijkbaar, het is als het ware een tweeling, hoort bij troost verdrukking. Dat valt trouwens ook op in deze brief. Maar meer dan 29 keer door Paulus wordt ingegaan op troost of vertroost. Als hij die uitdrukking gebruikt in 2 Korinthe, dan is dat altijd tegen de achtergrond van verdrukking. Het is trouwens ook een bijzonder woord in het Nieuwe Testament wat Paulus hier gebruikt, verdrukking. Het Nieuwe Testament reserveert dat woord verdrukking alleen voor hen die de Heere vrezen. Alleen zij kennen verdrukking. En dat roept natuurlijk vragen op. Hoe moeten we dat nou zien? Heeft de Heer dan een soort aparte behandeling met zijn kinderen? Dat mensen die de Heer vrezen, andere vorm van verdrukking, verdriet en moeite meemaken die de wereld niet kent? Nou, dat denk ik niet. Niet alleen Paulus leed schipbreuk. Ook de mensen op het schip die God niet kende. En niet alleen Paulus werd gestenigd. In zijn tijd werden ook mensen gestenigd die de Heere Jezus niet als hun borg en middelaar kenden. Niet alleen Paulus werd gegezeld. Ook bandieten in deze tijd werden gegezeld. Niet alleen Paulus wordt ziek. Ook andere mensen worden ziek. En ieder krijgt zijn of haar aandeel in het leven. Het verschil ligt hem hierin. De komende week gaan verschillende onder ons naar het ziekenhuis. Dan zit u in de wachtkamer. Eén voor één roept de arts mensen naar binnen. En naarmate de mensen voor u naar binnen gaan, stijgt de spanning. Sommige mensen komen opgelucht weer naar buiten. Andere mensen huilend of verslagen. En wat zal de dokter tegen u zeggen? U zit er allemaal in dezelfde ruimte. U gaat allemaal door diezelfde deur. U kijkt allemaal dezelfde dokter in de ogen. De een begint bij een slecht bericht te vloeken. Of laat alle hoop varen. En een ander vouwt zijn handen. De een ging er alleen naartoe. Ook al ging zijn vrouw of man mee. Maar als dat bericht valt in het leven, sta je alleen. Het gaat jou aan. De ander kan zeggen, we gingen met z'n drieën. We zaten met z'n drieën. We hoorden het met z'n drieën. En we gingen naar huis met z'n drieën. Want de Heere was erbij. En het Nieuwe Testament zou dan zeggen, kijk, dat is nou verdrukking. Met of zonder God. Dat maakt nou het verschil. Met of zonder God leven. Mag ik het even gewoon wat concreet maken, gemeente? Als het gaat om die enige troost in leven en sterven. Denk ook even aan mooie momenten. Met of zonder God de dag waarop je jarig bent beginnen. Met of zonder God uit Gods hand kindje ontvangen. De een grijpt meteen naar zijn mobiel en belt de familie. De ander slaat zijn bijbeltje open naast het kraambed. Leest samen met zijn vrouw de pasgeborene psalm 103. Met of zonder God je examens ingaan. De een zet alles op alles. De ander doet ook zijn best, maar vouwt eerst achter zijn bureau zijn handen. Met of zonder God de zorgen van de kinderen draag. De een belt stad en land af voor de juiste hulp. De ander buigt samen met zijn man of vrouw eerst de knieën voor de Heere en pleit op Gods genade verbond en op de doop en op de belofte van je kind voordat je ook actie gaat ondernemen. De Bijbel zegt, voor de een is het een verdrukking en voor de ander heb ik geen apart woord. Want wat is een leven zonder God? Dat is zo triest. Daar heeft de Bijbel geen exclusief woord voor. Dan alleen maar ontkenning. Dat is een leven zonder hoop. Zonder toekomst. Zonder troost. Zonder verwachting. Zonder de belijdenis. Dat ik in mijn nood en in mijn verdriet een adres heb voor dit leven. En dat woord verdrukking gemeente, en dan leg ik nog even een stukje van die tekst verder uit, zien we ook dat het samenvalt. Laten we nog maar even lezen in 2 Korinthe 11, kijkt u maar even met me mee. Daar staat in vers 5, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Je hoort als het ware hier ook de woorden van zondag 1 doorklinken. Wat betekent dat nou? Dat ik het eigendom van Jezus Christus ben, mijn getrouwe zaligmaker. Dat betekent dat mijn lijden voor zijn rekening ligt. Mijn verdriet, zijn verdriet. Mijn moeite, zijn moeite. Mijn tegenslag, zijn tegenslag. Mijn kruis, zijn kruis. En dat werpt meteen ook een rijk licht, gemeenten, op de schat die zondag 1 als het ware voor ons neerlegt. Troost in het leven en sterven betekent niet alleen dat de Heer ons ontzet uit het verdriet. Dat Hij als de almachtige God in staat is om dat kruis van mijn schouders weg te nemen, zodat het leven voor mijn gevoel weer draaglijk wordt. Nee, de almacht van de Heer gaat veel verder. Deze God is bij macht om het kruis op mijn schouders te laten liggen. En onder het kruis mijn leven te wortelen. In de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus, opdat het lijden van Christus in u overvloedig wordt. Kijk, dat is nou die troost. Dat ik op enig moment misschien ook mag zeggen, als het niet verandert in mijn leven, dit is om Christus wil. Hij wil dat. Waarom? Hij wil dat. Daarom. Hoe kun je dat zo zeggen? Omdat hij er is in het verdriet. En ik hem nu veel rijker ken dan zonder dat verdriet. Ik citeer nu één die op dit moment al juicht voor Gods troon. Ik ken hem veel rijker met dit kruis dan zonder dat kruis. Ja, zo wil ik ook vertroosten. En zo wil de Heere trouwens ook vertroosten. Als het God belieft om het kruis te laten liggen, laat hij dan wel bewijzen wie hij is in mijn kruis. Wat kun je daar ook hartelijk op terugvallen op het woord aan de hand van zondag 1. Dat dat nog onze enige troost in leven en sterven is. Dat zonder de wil van deze Vader van Jezus Christus, die ik door genade mag leren kennen als mijn God en Vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Maar dat mogen we ook omdraaien in het licht van zondag heen. Want ook wanneer het wel gebeurt, als gevolg van een ernstige ziekte, de haren vallen. Wanneer het lichaam wordt afgebroken. Wanneer het leven langzaam maar zeker verzwakt en uiteindelijk knakt. Dat dat niet gebeurt zonder de wil van mijn hemelse Vader. Dat kan alleen God, gemeente. Zowel het troosten, het rusten in hem, als ook het belijden van hem. Als het moet in het aangezicht van de dood. Er is nog één lijn, en dan sluiten we het af. Waarom begint Paulus eigenlijk deze brief op deze manier? Want dit is uitzonderlijk voor Paulus. Ja, niet dat hij de brief begint met geloofd, een loflied. Dat hoort bij hem. Maar wel dat hij meteen aan het begin van de brief direct doorstoot naar lijden, verdrukking, moeite. En tegen die achtergrond laat zien wie de Vader, de Zoon en de Geest is. Wel, dat heeft alles te maken met het doel en het oog waarop Paulus deze brief heeft geschreven. Aan de gemeente van Korinthe. Een gemeente die op teelt is op dit moment, al begint de rust een klein beetje terug te komen in de gemeente van Korinthe. Maar het is nog niet zo rustig dat Paulus met een gerust hart naar deze gemeente kan afreizen om daar in het midden van de gemeente ook het woord van God uit te leggen. Een tijd lang kon hij beter Korinthe mijden, want de mensen wilden hem niet zien. Alles stond daar op zijn kop, op alle terreinen van het gemeentelijke leven was het een grote chaos. En wanneer Paulus deze brief schrijft, dan heeft hij nog steeds last van een groep in de gemeente van Korinthe die nogal dwepen met een bepaalde prediking en predikers. Mannen van naam, die vooral willen laten horen en willen laten brengen en het zelf ook voor willen doen, hoe goed je als christen moet leven. Er is niks mis mee. Het gaat wel mis als dat het enige is. Paulus zet in met het tekenen van zijn kwetsbaarheid. En laat zien dat hij als geroepene en gezondene door de Heere, Paulus een apostel van Jezus Christus, het beeld van zijn meester en zender vertoont. Zijn lijden is mijn lijden en mijn lijden is zijn lijden. Hij wil in deze gemeente staan in de gestalte van hem die deze apostel gezonden heeft, Jezus Christus. En dat is altijd de gestalte van een kruisdrager. Daaraan herken je ook een christen. Aan het kruis. En naarmate hij in deze brief verder gaat, werkt hij dat ook uit. En ik wil even aan het einde van de preek één belangrijk moment eruit lichten. Aan het slot van deze brief, 2 Korinthe 8, komt hij daarop terug en hij vertelt over die merkwaardige geschiedenis in zijn leven. Dat hij door de Heere opgetrokken is tot in de derde hemel, bijzondere dingen heeft ervaren die het niet gepast zijn om zomaar in een brief of in het openbaar te vertellen. Dat laat hij liggen. Wat er in de hemel gebeurd is. En wat hij gezien en gehoord heeft. En wij in 2019 zouden zeggen, nou dat moet je nou juist opschrijven. Podium op. Getuigenis. Waar hij wel heel gedetailleerd en breedvoerig op ingaat, is die doorn in het vlees. En hoe hij daarmee geworsteld heeft. Hoe hij gebeden heeft tot God. De Heere zijn almacht wil tonen en die doorn uit zijn vlees weg wil nemen. Maar hoe hij vertroost werd met alle vertroostingen van de God en Vader van Jezus Christus. Toen de Heere tegen Paulus zei, Paulus, ik laat die doorn zitten. Dat is mijn wil. Waarom, Heere? Mijn genade is genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is nou jouw troost. Geknakt. En daardoor de houding van een kruisdrager. Die onder dat kruis vertroost wordt door hem die zich voor hem liet kruisigen. Jezus Christus. Mijn genade is voor jou genoeg, Paulus. Want in de omgang met Christus mag je leren op de leerschool van de Heilige Geest. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En wat leer je dan? Dan leer je te belijden, opdat ik niet meer zou roemen in mezelf, maar zou roemen in God. Daar wil Heidelberg ons nu brengen. Dat we rustend in wie God is, alleen aan God alle eer zouden geven. En aan het einde van dit leerboekje, beamend instemmen. Als de vraag wordt gesteld, wat is nu jouw troost in leven en sterven? Dat is eigenlijk alleen maar amen zeg op wat God zegt tot mij. Amen. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, geef dat dat ook mag resoneren in ons hart, ook wanneer wij dit kerkgebouw verlaten en terugkeren naar het gewone leven. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. U kent ook hen onder ons, Heere, die daar ook zo mee kunnen worstelen. Met hun zwakte, met hun kruis, met hun moeite. Maar onder ook verschillende heren die ook zwaar beschadigd zijn door wat er gebeurd is in hun leven of in hun directe omgeving. U bent toch die God van alle vertroosting. En we bidden u juist ook voor hen. Geef dat zij daarom ook vertroost mogen worden met de vertroosting die er in Christus is. En zo ook getroost in dit leven en in dit sterf. Een vertrouwen leren stellen op u. Trek met ons op ook in deze week. Help ons bij alles wat we gaan doen. Wees in het bijzonder met jonge mensen die in deze komende week ook zullen beginnen met de examens. Geef hen concentratie en aandacht. Zegen hun vlijt en arbeid. En geef Heere dat we met hen ook verblijd mogen worden door de uitslagen van de examens. Help ons bij alles wat we hopen te gaan doen. Maar boven alles, laat ons niet alleen in dit leven achter. Ontfermt u zich over ons. En wees u onze God, om Jezus wil alleen. Amen.